Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouai. Er is veel en lang over gesproken, voor de schermen, achter de schermen, door critici en door voorstanders. Maar 11 juni is het aan de leden van GroenLinks en de Partij van de Arbeid om zich uit te spreken over hoe ver de samenwerking tussen de twee linkse partijen mag gaan. De PvdA komt bij elkaar voor een congres en daar wordt gestemd over moties die de grenzen van samenwerking eigenlijk al bepalen. En GroenLinks stemde al in een referendum en de uitslag daarvan wordt dan na de uitslag van die PvdA-moties pas bekendgemaakt. Het wordt dus een spannende dag voor die twee partijen. Linkse samenwerking werd niet eerder zo concreet. Er zijn wel vaker pogingen ondernomen en in deze Haagse Zaken hoor je daarover en waarom die steeds stranden. En je hoort over de voor- en tegenstanders van samenwerking. Of soms zelfs fusie, dat woord valt ook. En de argumenten die ze daarvoor aandragen. En dat doe ik met Pim van der Doel en Philip de Wit-Wijnen. Welkom allebei.
Hallo.
Hallo.
Jullie zitten hier gebroedelijk naast elkaar. Dat zaten jullie ook op 23 mei in Arnhem in een theater. Waar de PvdA en GroenLinks op een podium ook gebroedelijk naast elkaar stonden.
Wij zijn ook gefuseerd eigenlijk.
Oh ja?
Pim volgt sinds kort de PvdA ja? En ik volg al een tijdje GroenLinks.
Ja.
En we gaan op dit soort avondjes gaan we samen daar naartoe.
Hoe was dat op die 23 mei?
Ik vond het wel bijzonder, want het was voor het eerst dat er een soort van mini-meetup van GroenLinks, zeg maar. Die formule met allen in het theater. Dat kan weer sinds de coronacrisis voorbij is. En nu was de helft van de zaal gevuld met PvdA'ers en de helft met GroenLinksers. En het personeel, de mensen die het begeleiden, hadden hun fleurige rode en groene t-shirts aan, eerlijk verdeeld. We zagen op de muur gezamenlijke afbeeldingen van de beide partijlogo's. Dus zoals Bim al schreef in de eerste zin van het stuk, de partij leek al gefuseerd.
En het was uitverkocht, hè? Het was een volle zaal.
Ja, maar niet een hele grote zaal. Het waren 300 mensen, maar het was wel uitverkocht. En er waren, dat viel me ook op, er waren niet al te veel prominente partijleden. Een aantal Kamerleden, maar niet zo heel veel, een aantal oud partijbestuurders, maar het waren vooral betrokken en kritische leden.
Ja, je zegt meet-up, dat woord gebruiken ze niet meer. Hè? Nee. Was ik in een fantastisch stuk in De Groene, biefstuk met havermelk van Koen van de Ven. Die beschrijft de stappen
meet-up,
die...
Meet-up is een verboden woord en er is nog een verboden woord. Weet Pim alles van?
Fusie, of niet?
Ja, het F-woord.
Het F-woord, ja.
En als jullie zeggen verboden woord...
Nou, het viel op dat ook de twee partijleiders, Jesse Klaver en Atje Kuiken, heel erg enthousiast in principe over die samenwerking spraken en vertelden, maar dat ze het woord fusie wel probeerden te vermijden. Maar er waren natuurlijk wel kritische leden die daar wel vragen over hadden, hè, hoe ze dat zagen en hoe ver dat ze moeten gaan. En eigenlijk een van de meest stekelige momenten was dat toen oud-dwarsvoorzitter Sabine Scharwachter, de jongerenclub van GroenLinks, Jesse Klaver daar een vraag over ging stellen.
En toen viel toch het F-woord.
En ik ben heel erg blij dat zojuist vanavond het F-woord is gevallen. De fucking fusie.
Dat is het twee keer F.
Ja. Dubbel F.
Ja, dat F-woord is dan misschien wel niet eerder gevallen, maar linkse samenwerking zeker wel. Het is niet voor het eerst dat linkse partijen het samen willen proberen. Een paar weken terug legde Tom-Jan Meijers in Haagse Zaken al uit dat zowel de PvdA als GroenLinks overigens zelf het product zijn van partijfusies. Maar ook daarna zijn er best wel vaak pogingen ondernomen om het samen te proberen.
SP, GroenLinks en PvdA willen samen optrekken in hun verzet tegen het kabinet. Op dit moment presenteren de partijleiders gezamenlijk hun plannen.
PvdA-leider Bos blijft weigeren een voorkeur uit te spreken voor een bepaalde coalitie. Hij heeft vanmiddag koffie gedronken met zijn collega's van SP en GroenLinks. Die zijn voorstander van een links kabinet.
Amersfoort hoopt de Roemer met de PvdA van Cohen een nieuwe start te kunnen maken.
Jarenlang kwam het maar niet van de grond in Politiek Den Haag, linkse samenwerking. Maar nu het kabinet Rutte 3 is aangetreden, doen partijen...
Ja, Filip, ze hebben het dus echt best wel vaak samen geprobeerd. Maar het lukte steeds niet.
Nee, ik heb even teruggekeken ook in onze eigen krantenarchief. En heel veel stukken over linkse samenwerking beginnen met dat het weer zover is. Dat er weer eens koffie is gedronken tussen partijleiders. Dat ze weer samen op een podium staan om te praten over linkse samenwerking. Het woordje fusie wordt dan niet altijd genoemd. Maar wel door de vragenstellers en door kritische leden. Van wat is dat dan, die samenwerking, en waar gaat het toe leiden? 2006, wat we even in het fragment hoorden, dat was een bekende met PvdA-leider Wouter Bos, Jan Marijnissen van de SP en Femke Halsma. Die had het initiatief genomen. Dat was een paar dagen voor de verkiezingen van november 2006. En Halsma maakte zich zorgen over de toekomstige coalitie. Die wilde zij zo links mogelijk. Maar Wouter Bos wilde zich daar niet aan committeren, want die verzag nog steeds een hele goede grote uitslag, waarbij hij zelf misschien wel premier had kunnen worden.
Wat ik ook het interessante vond van het gesprek net met Jan en Femke was dat het veel meer over wil je nou wel met ons of wil je nou niet met ons ging over willen we nou hetzelfde met Nederland. En dan hou ik er een heel goed gevoel aan over dat ook bij hen voorop staat dat de verschillen tussen arm en rijk kleiner moeten worden. Dat je de tegenstellingen tussen autochtoon en allochtoon wil overbruggen. En dan zeg ik nou, ik ben blij dat ik die stap genomen heb een paar jaar geleden om ook SP en GroenLinks als volstrekt serieuze partners in een eventueel kabinet serieus te nemen.
Hij dacht dus ik word zelf de grootste. Overigens gaat het hier nog echt over samenwerking tussen partijen überhaupt in een kabinet, hè? Dus niet zozeer waar GroenLinks en de PvdA anno 2022 mee bezig zijn, maar überhaupt...
Ja. En misschien nog leuk, bij deze verkiezing haalde SP 25 zetels, een historisch hoogtepunt. Het geeft wel even aan dat het lang geleden is en dat het ook toen helemaal niet alleen maar ging over PvdA met GroenLinks. Die was toen juist heel klein.
Zo wordt dit een aflevering van andere tijden. Ja, precies. Ja. Oké, nou, dan gaan we naar 2010. Toen was er een nieuwe poging, Filip.
Ja, toen was inmiddels Job Cohen partijleider en lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Halsma was nog van GroenLinks. En die wilde samen een vuist maken, al tijdens het eerste kabinet Rutte. Dat was CDA-VVD met gedoogsteun van de PVV. En zij wilden de handen ineens slaan om even een sterkere oppositie te krijgen. Maar daar ging het ook mis, omdat toen ook de instemming speelde voor de missie naar Kunduz. En daar was de PvdA tegen en GroenLinks voor. Nou, dat bleek een onoverbrugbare splijtswam te zijn in die samenwerking.
Toen bleek die vuist helemaal geen vuist. Er bleef er ongeveer een vinger over.
Al bij een heel gevoelig onderwerp meteen.
Ja, precies. Het volgende moment is echt wel heel erg interessant als je het in het licht van die samenwerking nu terug luistert en ziet. Toen probeerde Diederik Samsom, toen nog van de PvdA, en Bram van Ooyen, kortstondig tussenpaus, zelfbenoemd tussenpaus van GroenLinks, die probeerde ook best wel vergaande stappen te nemen. En dat komt wel in de buurt van wat er nu gebeurt, hè?
Ja, maar dit hoorden we pas veel later. Dit heeft Diederik Samsom een keer gezegd, voor mij in een uitzending bij Nieuwsuur in 2017, rond de verkiezingen van 2017.
2016 was het, eind 2016.
En toen was Jesse Klaver inmiddels partijleider van GroenLinks. Maar hij vertelde dat hij met Bram van Ooyik, de voorganger van Klaver, verregaande afspraken had gemaakt richting een gezamenlijke lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017.
En in die aflevering schakelden ze ook nog, dus Samsom vertelt dit, en dan schakelen ze ook even door naar Klaver. En dan moet je goed luisteren naar wat hij daar zegt.
Bram en ik spraken veel met elkaar over verdergaande samenwerking. En dat is al tientallen jaren een onderwerp, dus we wilden daar eigenlijk een stap in zetten. En dan zou je kunnen denken aan de mogelijkheid om na de verkiezingen samen één fractie te vormen.
Maar Jesse Klaver heeft andere plannen.
Ik vind het fuseren van de fracties vind ik geen optie, omdat het punt wat ik maak is een hele andere. We willen niet één sterke linkse partij. We hebben vier sterke linkse progressieve partijen nodig om de macht van rechts te breken.
Dit is heel interessant voor wat er nu gebeurt in de huidige discussie. Maar Klaver zette toen in op wat hij noemde een brede progressieve samenwerking, nog met de SP en met D66.
En waarom wilde hij niet één grote linkse partij?
Omdat Klaver was net, hij was in mei 2015, was hij Van Ooyek opgevolgd als fractievoorzitter. Hij werd lijsttrekker richting de verkiezingen van 17. En hij had vleugels. Het ging heel goed met hem in de peilingen. Dus hij dacht ook, ik kan nu voor een doorbraak van GroenLinks zorgen. En dat wil ik zelf graag leiden.
Hij dacht, mij gaat lukken wat bijvoorbeeld Halsema hiervoor nooit was gelukt. Eventjes voor die context, dat was de tijd toch van, het woord viel net al eventjes, die meetups, uitverkochte zalen, gillende meisjes op de voorste rijen die allemaal Jesse Klaver kwamen zien.
Ik heb dus zelfs meisjes zien flauwvallen toen in Leiden.
Meen je niet?
Ja, in een poptempel.
Maar dat was een beetje de context waarin ik doe het zelf wel.
Dit was een 16, zei je. En 17, die campagne was in de maanden voor de verkiezingen van maart 2017.
Ja,
maar
precies.
Inderdaad, Klaver had vleugels en die dacht de grootste te kunnen worden.
Nou, dit keer was het dus niet Bos, maar was het Klaver die dacht ik doe het zelf wel. Dan gaan we door naar begin 2020. Echt fuseren, daar ging het toen niet over. Maar wel een soort van poging om weer flink samen te werken. Om weer zo'n machtsblok te gaan vormen als linkse partijen.
Ja, dat was, mensen er trouwens eentje hoor. Asscher en Klaver hebben ook nog gesproken over samenwerking in 2017, maar die gingen toen toch ook eigenlijk uiteindelijk voor hun eigen kansen. Ik kwam nog tegen dat Asscher en Roemer koffie hebben gedronken in januari 2017, Roemer van de SP. Maar ook daar bleek dan dat SP geen lijstverbinding wil, dat vond hij veel te ver gaan. Dat speelde allemaal 17 en in 20. Toen stond opeens weer over de SP op het podium. Toen Lilian Marijnissen, dochter Marijnissen, met PvdA-leider Asscher op dat moment en GroenLinks-leider Klaver. En dat was een jaar voor de verkiezingen. En het ging meer over het bijsturen van de kabinetsplannen van Rutte 3, hebben we het dan over. Met name over belastingplannen. Links wil dan hogere belasting voor de rijken en voor bedrijven. En daar wilde Rutte 3 niet aan.
Was dat succesvol? Kreeg ze wat voor elkaar?
Nee, want ook hier kwam er dan ook meteen reactie op van ja, gaat het dan een fusie worden? En daar voelt dan als eerste Lilian Marijnissen niet voor. Die wil haar handen vrij houden om haar eigen SP te leiden en daarmee proberen een vuist te maken. Maar goed, die vuist van de SP is nooit echt groter geworden, ook niet onder haar leiding.
Ja, en toen kwam er begin 2021, zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, ineens een poster in bushokjes te hangen.
Ja, dat was ook weer Klaver die het initiatief nam en die wilde een progressief kabinet. Nou ja, op zich is dat een logische inzet, maar hij ging campagne voeren ook namens Sigrid, Lilianne Bloemen en Lilian Marijnissen. Dus hij had de voornamen van zijn drie collega's op de poster gezet zonder dat te overleggen. En daar waren deze dames, misschien Bloemen nog het meest, maar de dames waren er eigenlijk niet van geporteerd. Die wilden een eigen campagne voeren. D66 had ook een nieuwe lijsttrekker, Sigrid Kaag. Die zagen ook kansen om de eerste vrouwelijke premier te leveren. En die voelden zich niet om zich aan Klaver te gaan verbinden.
Ik weet nog dat jij toen een beetje bent rond gaan bellen naar al die mensen op die poster. Bij al die mensen die op die poster stonden. En heel vaak wisten ze er niet eens vanaf, toch? Vooraf?
Nee, maar Marijnissen wist het niet. En de PvdA wist het ook niet. Bovendien was dit was in februari 2021. Een maand eerder was het kabinet Rutte 3 gevallen. En was Lodewijk Asscher opgestapt als lijsttrekker van de PvdA. En dat werd door veel PvdA'ers eigenlijk aan Klaver verweten. Want die had het laatste zetje aan Asscher gegeven door druk op het kabinet te zetten in een televisieuitzending. En daarmee ook druk op Asscher, die in het kabinet daar weer voor mede verantwoordelijk was geweest voor de toeslagenaffaire.
Oké, nou, dit is een soort van vast incompleet lijstje van allerlei pogingen om samen te werken. Hè? Ik
ja.
bedoel, een fusie, dat is dan één keer eerder geprobeerd door Van Ooyek en Samson, maar al gestrand al bij het voornemen, zal ik maar zeggen. Wat wel interessant is, Pim, jij volgt ook de SP. Het wordt viel net al eventjes, ooit 24, nu een stuk lager. Maar de koers van de SP is ook een beetje zoekend. Die hebben er eigenlijk helemaal niet zo heel veel zin in om überhaupt nog bij links meegerekend te worden.
Nee, dat klopt. In de lange geschiedenis die Philip net beschreef, daar was het eigenlijk altijd sprake van samenwerking tussen de drie partijen. Ook zelfs wel eens gesprekken over fusie tussen drie partijen geopperd. Maar de SP is eigenlijk bij die hele samenwerking na de laatste verkiezingen wel definitief afgehaakt. Dus je zag eerst in de formatie dat ze niet met Rutte wilden praten en PvdA GroenLinks dat nog wel wilde doen. Maar ook nu de afgelopen maanden is de SP volledig niet meer in beeld geweest in die discussie over samenwerking of fusie. En dat is ook wel omdat de SP dat zelf echt niet meer wil. Dus bewust de koers eigenlijk heeft gekozen van wij willen ons juist meer gaan afzetten tegen PvdA en GroenLinks. En een veel, een ander, misschien wel sociaal conservatiever verhaal laten horen.
Ja, want je hoort dan ook, we willen daar niet meer mee geassocieerd worden. Omdat links bezig is met thema's als klimaat en wij daar anders over denken. En migratie, maar ook het woord woke valt dan wel eens, weet je wel. En dat hoort dan niet bij de SP.
Nee, precies. Dat daar kunnen ze zich niet herkennen in wat PvdA en GroenLinks zeggen. En ze hopen dat zij juist electoraal wellicht op een gegeven moment weer kunnen profiteren van een ander profiel ten opzichte van PvdA en GroenLinks. De vraag is of dat voor de SP ook gaat werken.
Nou ja, dat vraagt om een aflevering op zich. Maar eventjes terug naar al die pogingen toch even, hè, die je net beschreef, Filip. Wat is een soort rode lijn van waarom het steeds mislukte?
Ja, ik zoom toch even in op de twee partners van nu, zeg maar, GroenLinks en PvdA. En wat je daar ziet is dat het hangt ook echt af van de vorm van de leider. De persoonlijke ambitie van de leider. Kan ik het zelf in mijn eentje met mijn partij rooien? Diederik Samsom heeft de partij toen een keer heel groot gekregen bij een verkiezing. Jesse Klaver had een goede uitslag. Dus die denken dan, we gaan het lekker zelf doen, ik heb jou niet nodig. Samenwerken prima, maar fuseren niet. Je ziet het ook wel in Tweede Kamerdebatten. Alle Kamerleden hebben natuurlijk baat bij exposure. Die willen graag voor de camera met moties. Dus je ziet tussen de linkse partijen ook heel vaak het vliegen afvangen. Bij wie zat er als eerste onder een motie? Wie heeft als eerste Kamervraag gesteld? Wie heeft er een debat aangevraagd? En ik merkte de laatste jaren tussen PvdA en GroenLinks heel vaak irritaties over hey, dat was mijn motie, daar ga jij nu mee aan de haal. Daar speelt D66 ook wel een rol trouwens. Kijk, een fusie is nooit gunstig als er heel groot verschil is in omvang met die partijen. En we hebben sinds 2012 gezien dat toen was GroenLinks heel klein na de verkiezingen. Die kreeg 4 zetels. PvdA maakte een waanzinnige uitslag met 38 zetels. 5 jaar later was het andersom, niet helemaal andersom, maar de PvdA viel zwaar terug naar 9 zetels. GroenLinks groeide naar 14 onder leiding van Klaver. Dus die ongelijkheid leidt ertoe dat een gelijkwaardig samengaan, fusie, is dan heel moeilijk. En je ziet nu zijn de partijen enigszins gelijkwaardig met 8 en 9 zetels in de Tweede Kamer. En in de Eerste Kamer is het 6-8. Dus dat is redelijk vergelijkbaar. Dan is het gesternte voor een samengang iets beter dan als het totaal uit balans is.
Dus het lukte nooit omdat altijd de een groter was dan de ander, zal ik maar zeggen. En nu, omdat ze even groot zijn, is het kans van slagen groter wordt gedacht.
Ook hebben we Diederik Samsom horen zeggen. Hij zegt, net als samenwerking heel dichtbij lijkt te zijn, dan gebeurt er iets waardoor het toch weer niet doorgaat. Bijvoorbeeld een verkiezingsuitslag.
Wat ik ook denk, wat nu wel echt bijdraagt aan het momentum, hè, ze zijn net ongeveer even groot, Filip, daar heb je helemaal gelijk in. Maar links is in totaal natuurlijk bij de vorige verkiezingen echt gedecimeerd. Dus het was zo'n slechte uitslag voor alleen al PvdA, GroenLinks en de SP opgeteld. Ja. Dat er ook binnen deze partijen het gevoel heerst van, ja, het is eigenlijk nu of nooit van als we weer groot willen worden om dan een keer een linkse doorbraak te forceren.
Ja. Dan kun je wel zeggen, dan wordt het uit armoede geboren. Hè? Dat is ook niet heel sterk. Allebei staan ze zwak. Mm-hmm. En dat samen sterk staan is niet altijd gezegd dat dan lukt.
Het gevoel tot noodzaak is groot inderdaad. Ja. En het grootst misschien wel tijdens de formatie toen ze allebei merkten, wacht eens even, als twee losse entiteiten, zal ik maar zeggen, staan we minder sterk dan als we het echt samen doen. Want de meest recente poging, die is in de formatie geboren, hè, Filip? Ja. Daar hebben we steeds verslag van gedaan. We stonden steeds braaf bij dat poortje om aan te horen wat Ploemen en Klaver te zeggen hadden. Maar het opmerkelijke was, eigenlijk waren het de VVD en CDA die naar buiten brachten dat deze twee partijen het samen wilden proberen.
Ja, het plan wat toen in de zomer opkwam, of vlak voor de zomer, onder leiding van informateur Hamer. Kijk, VVD en CDA die riepen heel lang, wij willen niet met twee linkse partijen gaan onderhandelen. D66 zat er al bij als tweede partij. En dan nog twee linkse erbij, dat was voor Hoekstra en voor Rutte te veel links. Dus ze riepen steeds niet twee linkse partijen, die ook niet nodig zijn voor een meerderheid. Toen heeft iemand bedacht, ik geloof Mariette Hamer, van nou, als jullie nou je fracties fuseren, wil je dat misschien als één partij verkopen, dan kan het argument van Hoekstra en Rutte niet met twee linkse partijen, niet meer, dat kun je dan neutraliseren. Nou, dat plan is toen wel uitgedacht door de leiders van links. En daar was Sigrid Kaag ook bij betrokken. Die heeft ook nog Klaver en Ploemen en alle secondanten ontvangen bij haar thuis.
Rutte heeft ook nog wel eens gebeld met Ploemen. Van, kan ik iets voor jullie doen?
Precies.
Kan ik meedenken?
Rutte wilde meegaan denken. Maar het is toen, nou, vlak na het zomerreces vorig jaar, en de formatie echt, nou, eigenlijk min of meer in passen zat, is dat plannetje ontploft. Juist omdat het uitlekte via, vermoedelijk, zo kun je natuurlijk niks over loslaten, maar vermoedelijk via de twee andere partijen, CDA en VVD, waardoor de achterbannen van GroenLinks en van PvdA en ook fractiegenoten, die dachten, wacht eens even, dit plan is misschien helemaal niet zo slecht, maar we kunnen dat niet laten gebeuren op dictaat van premier Mark Rutte, waar we zo'n hekel aan hebben.
Ik kan me nog uit die periode nog herinneren dat er ook best wel veel argwaan was over hoe oprecht die poging nou was van GroenLinks en de PvdA. En hoe opportunistisch vooral, weet je wel. Of een van de twee niet alsnog los zou laten als de kans op kabinetsdeelname ineens heel groot was. Dus wij iedere keer bij dat poortje maar die vraag stellen van blijven jullie echt aan elkaar vasthouden? Op een gegeven moment wekte dat echt heel veel irritatie.
Ik wist van mezelf, ik ga die belofte houden. De PvdA stapt niet in een regering zonder GroenLinks. Kijk, luister mensen, ik zeg het nou nog één keer. Ja. Ik denk 837 keer gezegd in de afgelopen 85
dagen. Ze gaat alleen maar met GroenLinks.
Hij weet het al.
Denk het.
Ze gaat alleen met GroenLinks.
Ik ga alleen maar samen met GroenLinks.
Maar wanneer gaat het dan?
Ja, alleen maar samen met GroenLinks. Overigens, het feit dat ze dit steeds bleef herhalen had ook wel een beetje te maken met die notulen die toen gepubliceerd werden van de twee informateurs.
Verkenners
waren toen nog, ja, dankjewel.
En,
ja, precies, want daaruit bleek in allereerste instantie dat Klaver helemaal niet zo heel erg veel bereidheid had om zich vast te houden aan de PvdA.
Nee, en er werd ook heel lang gedacht, wat je net al zei, Lemia, is dat als een van de twee de andere wilde loslaten, dat Klaver zou zijn, want die had nog steeds heel veel honger naar macht en meeregeren. Alleen dat is niet gebeurd. Ze hebben elkaar echt vastgehouden. Ja. En ze gingen ook altijd samen naar de informateurs.
Precies. Ze hebben die gesprekken steeds met twee gevoerd. Oké, maar kijk, dan heb je samen optrekken tijdens de formatie. Kijken wat je meer samen kan doen. Maar op een gegeven moment is toch dat woord fusie ook gaan rondzingen.
Ja, wat interessant is nog, is dat de formatie ging voor deze partijen niet door. Ze bleven buiten boord. Ze hebben wel die samenwerking vastgehouden. Daar hebben ze ook met de leden over gesproken. Bij de PvdA was er een ledenraad aan te pas gekomen in september. Bij GroenLinks een ledengesprek. En het uitte zich voor het eerst in december, vlak voordat het nieuwe kabinet met de coalitieakkoord kwam, dat zij met een oppositieakkoord kwamen. Dat was een beetje bij elkaar vegen van gezamenlijke verkiezings programma-standpunten, 16 punten waar ze de aanstaande coalitie aan zouden willen houden. Dus die samenwerking ging door. Ook in de Tweede Kamer, de fracties gingen samen vergaderen af en toe en bleven van elkaar overnemen. En ik denk, Pim, ik moet even terug in de tijd, dat in januari dat fusiewoord voor het eerst weer kwam richting congressen en moties en dat soort.
Ja, al vlak na de verkiezingen, is misschien ook goed om te noemen, ontstond het initiatief wat nu bekend staat als Rood-Groen.
Ja.
Dat was een groep van zowel PvdA als GroenLinks leden. Die waren zo bezorgd over de slechte uitslag dat zij toen ook hebben gezegd, nou, nu moeten we echt de krachten verder bundelen. En nou ja, een initiatief dus van leden van die twee partijen, die binnen beide partijen inderdaad ook gingen werken aan verdere voorstellen, congresmoties, manifesten om nou ja, die samenwerking en misschien zelfs wel een fusie, want daar komen ze eigenlijk openlijk voor uit, om dat te gaan bevorderen. Dus dat speelde inderdaad ook al een jaar ongeveer.
Dat is wel interessant, want dat had dus weinig te maken met die formatie, maar meer echt met die verkiezingsuitslag van jongens, zo gaan we het niet redden.
Precies, dat was echt al een maand na die verkiezingsuitslag dat initiatief werd gelanceerd.
Ja, en bij verschillende congressen, ook al in 21, maar ook dit jaar, werden er moties ingediend bij beide partijen door leden en werden ook omarmd om die verdere samenwerking te onderzoeken. Maar er werden ook moties aangenomen bij GroenLinks in februari bijvoorbeeld om die samenwerking te verbreden, niet alleen naar de PvdA te kijken. Dus het beeld of de instructie van de leden was wat divers. Maar de partijleidingen van beide partijen hebben er wel aanleidingen gezien om het proces verder in gang te zetten. Banden aantrekken gebeurde hier in de Kamer.
Ja, precies.
Maar de partijleiding ging nadenken over hoe gaan we die samenwerking dan nog verder krijgen. En toen kwam, ik denk dat het eerste schot voor de boeg kwam van Kati Piri, PvdA-Kamerlid. Die hield een lezing in februari, dus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het was geen campagneavond, maar het was een verhaal ergens in Houten. Nou, daar komen zijn niet vaak partijavonden. En zij hield een verhaal en zij hield een pleidooi daar voor, ik keek al een jaar verder vooruit. We moeten richting provinciale statenverkiezingen en dan ook de Eerste Kamerverkiezingen die daaraan vastzitten, moeten we een gezamenlijke lijst presenteren.
Dat werd haar niet in dank afgenomen, zeker ook niet in de PvdA-fractie. Daar hebben we ook wel over geschreven. Maar het is toch wel interessant, zij zei dit in de context van de PvdA en GroenLinks-fractie, die zelf al wel inniger dan ooit aan het samenwerken waren. Hè? Kun je eens beschrijven, Pim, hoe ziet die samenwerking uit?
Nou, wat de Tweede Kamerfracties eigenlijk al heel lang doen, is af en toe gezamenlijk vergaderen. Hè? Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld, maar ook ze nemen debatten, woordvoerderschappen ook wel van elkaar over. Er wordt heel intensief samengewerkt bij het schrijven van plannen en visies. Heel recent nog, wel interessant, hebben ze een gezamenlijk klimaatplan al gelanceerd. Dus in de praktijk werken ook de Tweede Kamerfracties al behoorlijk nauw samen.
Ja, stemmingen worden echt afgestemd
ja,
en zo.
Afgestemd, ja. Ze stemmen ook, dat zou ik dat dus leuk om nu wellicht te noemen, dat ze, dat was een half jaar na de verkiezingen, maar dat ze ook de beide Kamerfracties in 95% van de gevallen inmiddels hetzelfde stemmen, bijvoorbeeld.
Ja. Ja, en er zijn ook wel kritische fractieleden geweest die er niet zo'n trek in hadden. Was het oktober, voor het najaar, al vrij vroeg is Bart Snels vertrokken, een vertrouweling van Jesse Klaver. Die wilde niet met de PvdA samen, die zag dat niet zitten. Die is ook meer van de liberalere kant van GroenLinks.
Was ook aanleiding voor zijn vertrekken.
Ja, zeker, want het was in oktober. En hij zag aankomen dat die fracties naar elkaar toe gingen groeien. Dat wilde hij juist niet. Dus hij heeft, hij heeft kleur bekend en is weggegaan. Iemand als Lisa Westerveld van de GroenLinks-fractie is ook geen fan van een echte fusie. Die wil ook nog naar andere partijen kijken om samen te werken. Die zit meer naar de SP te kijken. Bij PvdA, Lemia, heb je zelf een mooi verhaal over gemaakt. Was ook kritiek van de wat ervarende Kamerleden. Khadija Ariep, Henk Nijboer, Artje Kuiken. Dus het enthousiasme is niet alom, maar het hielp dat Klaver en Ploemen het zagen zitten. Totdat in april Ploemen besloot om op te stappen. Om weer andere redenen. Ze zei dat ze er geen lol meer in had en dat ze ook niet goed genoeg was. Goed, en fusie Septica Artje Kuiken is de nieuwe fractievoorzitter. Dus dat maakt het nu even wel weer ingewikkelder.
Zagen jullie dat 23 mei toen je ze naast elkaar op dat podium zag staan?
Nou, wat je heel duidelijk zag is dat Jesse Klaver veel enthousiaster durft te spreken, hè, over het idee van een fractiefusie, bijvoorbeeld ook in de Tweede Kamer, wat natuurlijk eigenlijk bijna een soort al partijfusie ook is. En Artje Kuiken, die ik vond er wel voor haar doen redelijk enthousiast, hè, over die verdere samenwerking.
En het leuke verschil vind ik aan mij, Jesse denkt altijd meteen gaan, want leuk. En ik denk altijd, oké, heel leuk. Ik ga met je mee, maar hoe dan, waar dan en waar eindigen? En
als we maar dat ze noemden bijvoorbeeld die fractiefusie in de Tweede Kamer echt fundamenteel.
Ik geloof dat we de krachten moeten bundelen. Ik denk dat als we samenwerken, dat we verschil wel kunnen maken. Dat we groter kunnen zijn, dat we Rutte kunnen verslaan, dat we een rechtsblok kunnen verslaan. Maar wel dat we dat samen moeten doen. Maar één samenwerking en één fractie is natuurlijk wel iets fundamenteels.
Dat dat nog wel iets was om even verder te doordenken. En zij praat duidelijk met wat meer meel in de mond. Hè. Zij heeft ook toen ze aantrad gezegd, moet echt eerst in gesprek met de leden. Dus ze had nog niet echt een duidelijk eigen standpunt. Uiteindelijk, en dat vonden de voorstanders dan wel weer heel fijn, heeft ze wel dat idee waar we zo verder over komen te spreken over de fractiefusie in de Eerste Kamer al omarmd.
Nou, laten we dat maar meteen eventjes doen, want dat congres van de PvdA en dat referendum van GroenLinks, het wordt dus, ik noemde het zelf net ook al eventjes D-Day, het is spannend. Maar waar gaat het nou precies over? Want het referendum is dus echt uitgeschreven door het GroenLinks partijbestuur. Ja. En de moties van de PvdA zijn ingediend door leden. Zullen we ze gewoon eventjes afgaan? Zullen we beginnen bij de PvdA? Waar gaan die leden zich over uitspreken?
Ja, nou, waar het heel concreet over gaat, is dus niet al een samengaan van de twee partijen, maar een samengaan van de twee fracties in de Eerste Kamer. Dus dat speelt richting de verkiezingen van volgend jaar. Dan zijn er provinciale statenverkiezingen. Nou, dat is in Nederland een getrapte verkiezing. Dus we kiezen onze provinciale volksvertegenwoordigers. Die kiezen weer op hun beurt de leden van de Eerste Kamer, iets van 2 maanden later in mei volgend jaar. Nou, bij beide partijen ligt een soortgelijke vraag voor. Hè. Bij het GroenLinks-referendum is de formulering als volgt. Ik citeer even letterlijk. Het is wenselijk dat GroenLinks en de PvdA een gezamenlijke Eerste Kamerfractie vormen na de Eerste Kamerverkiezingen van 2023... En op het PvdA-congres komen ook verschillende moties hierover in stemming. Bijvoorbeeld een motie die precies hetzelfde zegt. We moeten na de verkiezingen gezamenlijke fractie vormen. Maar er is ook nog een andere belangrijke motie waar met spanning naar uit wordt gekeken. En dat is dus de motie van het clubje Rood-Groen, wat ik eerder noemde. Ja. Wat eigenlijk voor een partijfusie is en wat al wat verder wil gaan. Die vinden het beter dat de twee partijen al met een gezamenlijke kieslijst meedoen aan de Eerste Kamerverkiezingen. Ik weet niet of iedereen het nog kan volgen. Maar
dat betekent dus eigenlijk dat die getrapte verkiezing, dus eigenlijk de mensen die in de provincies worden gekozen voor zowel PvdA als GroenLinks, uiteindelijk zich buigen over één lijst van PvdA en GroenLinks voor de Eerste Kamer.
Precies, precies. Dus dat er echt al een lijst is waarop de senatoren van PvdA en GroenLinks elkaar ook afwisselen in volgorde. Dat je helemaal een gebalanceerde fractie krijgt. Dat je geen gedoe kan krijgen misschien. Hè? Als een van beide partijen bijvoorbeeld een slechte uitslag haalt, de een wordt veel groter dan de ander, dan zou in zo'n nieuwe fractie, GroenLinks of de PvdA, daarmee meer senatoren krijgen. En bijvoorbeeld een van de twee partijen weer groter zijn dan de ander. Nou, die mensen van Rood-Groen willen dat voorkomen. Die zeggen, laten we nou een sterk signaal geven en echt al gezamenlijke lijst maken, zodat we ook uitstralen dat we, ja, die nieuwe fractie willen worden.
Oké, maar nu wordt het interessant, want dit is dus wat de leden in verschillende moties hebben voorgesteld. Wat zegt de partij daarover? Want een partijbestuur laat zich er natuurlijk altijd over uit met een advies. Nou, bij GroenLinks is het een referendum. Kunnen we eigenlijk al uit die referendum aflezen wat het partijbestuur op dit moment wil? Dat is dus pas na de verkiezingen een gezamenlijke lijst. Mm-hmm. Nou, wat is het advies bij die PvdA-moties die je net noemde van het PvdA-bestuur?
Nou, ook het PvdA-bestuur heeft zich dat pas onlangs voor het eerst heel duidelijk uitgesproken van, nou ja, zo'n gezamenlijke fractie na de verkiezingen zien we zitten. Maar die gezamenlijke lijst waar deze motie, rood-groene motie, over gaat, dat hebben ze ontraden. Dus dat wordt komende zaterdag nog spannend of iets om op te letten. Stel, de leden van de PvdA omarmen ook dit idee van die gezamenlijke kieslijst, dan zegt de PvdA dus al tegen het bestuur, nou, van ons mag het wel een stapje sneller. En dan zal ook, interessant, GroenLinks zich daar weer toe moeten verhouden. Dus ja, de vraag is eigenlijk, hè, komt er überhaupt steun bij beide partijen voor het idee van een fractiefusie na de verkiezingen? Of komt er zelfs steun voor nog een stapje extra, een gezamenlijke kieslijst?
Ja, voor dat stapje extra zou dan GroenLinks ook een congres moeten organiseren, want daar gaan dan de leden over. Dit referendum is, dat is ook aan de leden, maar dat is in zekere zin vrijblijvend. Alhoewel het partijbestuur zich wel heeft geconfirmeerd aan de uitslag. Maar een besluit over een fractiefusie hoeft niet door een congres heen. Dat kunnen fracties zelf nemen. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk, Lem. Ja, het partijbestuur van GroenLinks en ook dus de partijtop, de politieke top, die, dat zie je ook in de vraagstelling, het is wenselijk dat, die zijn erg voor deze volgende stap. En dat merk je ook in de manier waarop er campagne wordt gevoerd. Bij alle avonden waar ik ben geweest, hebben de partijprominenten, de partijfunctionarissen, hebben heel veel ruimte en heel veel tijd om alle argumenten voor uit te leggen. Ze worden weliswaar kritisch bevraagd, maar ze krijgen alle gelegenheid om het er doorheen te, nou ja, om de leden te overtuigen. En de critici, die hebben niet diezelfde airtime.
Wat bedoel je daarmee? Hoe zie je dat dan?
Nou ja, in Utrecht laatst, er werden Paul Rozemuller, het fractieleider van de Eerste Kamer die voor is, partijvoorzitter Katinka Eikelenboom werden aan het begin uitvoerig geïnterviewd. Jesse Klaver mocht aan het eind een voerig verhaal houden, die ook voorstander is. En er waren 15 of 16 insprekers, die mochten 1 minuut spreken. En van die 16 insprekers waren er 9 tegen. Dus die hadden 9 keer 1 minuut om argumenten tegen te noemen. Er mochten geen vragen aan worden gesteld.
Oh ja.
Dus de discussie ging alleen maar met de voorstanders. En de tegenstanders hadden alleen maar een eenzijdig 1 minuutje de tijd om hun verhaal te zeggen.
Zonder mogelijkheid tot debat.
Ja.
Maar
en dan een ander voorbeeld. Pim noemde net dat plan van GroenLinks en PvdA samen. Dat klimaatplan, die klimaatvisie van Kamerlid Joris Thijssen van de PvdA en Suzanne Kreuger van GroenLinks. Dat werd via het GroenLinks-kanaal aan de leden verteld dat dit een voorbeeld is van goede samenwerking. Het gaat dus naar die, hoeveel hebben ze er? 30.000 leden. Ruim 30.000 leden. Maar op de tegenstanders, het verzetsgroepje vroeg, mogen wij ook de mailinglijst van de leden. Zodat
niet
wij
eenmaal AVG-proef misschien, maar
nee, zeker, dat klopt. Maar het is wel waar dat via de partijleiding worden dit soort verworvenheden van samenwerking worden wel geplucht. En de tegenargumenten moeten dat niet. En dat is dus wel een beetje scheef in de strijd.
Ja. Hoe groot is die groep eigenlijk van tegenstanders? Valt daar iets over te zeggen bij GroenLinks?
Hij is vrij klein. Hij is wel vocaal. Ze hebben veel opiniestukken geschreven. Ze komen veel in beeld. Ook bij die avond in Arnhem, waar Pim ook bij was. Alle camera's gingen naar de critici en niet naar Jesse Klaver na afloop. Maar het is een klein groepje. Ze hebben een manifest online gezet. Ze claimen, het is voor 500 mensen plus getekend. Maar de namen die zichtbaar zijn, zijn er maar tientallen.
Waarom?
Omdat, ik heb het wel begrepen en ook wel gecheckt. Een aantal partijfunctionarissen, partijprominenten die tegen zijn, die hebben kennelijk afgesproken met de partijleiding, we gaan dit niet naar buiten brengen. We gaan ons niet mengen in de discussie.
Wie
je hoort namen als, noemen. Zal duidelijk, Lisa Westerveld in de Tweede Kamer, Bas Eickhout in het Europarlement, wethouders van grote steden als Lot van Hooijdonk in Utrecht en Rutger Goud-Wassink in Amsterdam.
Het is grappig dat je Bas Eickhout noemt, want die was erbij op dat avondje in Houten waar we het net over hadden met Kati Piri. Mm-hmm. En Kati Piri die hield daar inderdaad een verhaal van meer, meer, meer. En Bas Eickhout was daarna de spreker. En hoewel hij echt wel zich uitsprak voor samenwerking, zo ging hij echt nadrukkelijk minder ver dan Piri. Terwijl dat natuurlijk zijn moment was geweest om het wel te doen.
Maar kennelijk hebben ze daar een soort van partijdiscipline over dit soort dingen. Ik vind het merkwaardig, want het is vrij belangrijk.
Ja.
Ja. Dus ik zou zeggen, spreek je uit als je kritisch bent, en juist als je een partijfunctie hebt.
Nou, bij de PvdA hebben ze daar geen last van. Want daar is een lijst met prominenten, die lijkt wel ongeveer met de dag langer te worden, letterlijk. Want je hebt deze week nog Pim geschreven over Ad Melkert, die zich daarbij heeft gevoegd, die zich tegen uitspreken.
Ja, ja, klopt. Ja, bij de PvdA is er wel wat meer openlijk verzet, in ieder geval onder de inderdaad partijprominenten. Dus Melkert was eigenlijk een van de eerste, of misschien wel de echte eerste oud-partijleider die zich zo tegen deze fusieplannen keerde voor de Eerste Kamer dan. Nog wel wat andere namen, oud-partijvoorzitter Hans Spekman, oud-minister Ronald Plasterk.
Adrie Duifstein.
Precies.
Gerrie Verbeet.
Ja, ja, dus kijk, die mensen worden dan natuurlijk soms ook al een beetje weggezet, hè, als de mastodonten binnen de partij. Dat is natuurlijk bij de PvdA wel heel gebruikelijk, dat die zich allemaal nog willen uitspreken. Kijk, de vraag is een beetje, vertegenwoordigen zij nog echt een beetje de oude PvdA, of vertegenwoordigen zij een breed gevoel onder de leden? En dat is wel moeilijker te voorspellen. Kijk, er is ook bij de PvdA heeft zich een klein clubje georganiseerd, hè, wat het verzet nu aanvoert. Dat heet nu Team Rood. Nou, daar zitten ook wel veel lokale politici in die hier gewoon tegen zijn. En die zeggen, joh, we moeten onze sociaal-democratische waarden niet verloochenen. We moeten de partij niet nu al opgeven. Daar is geen reden voor. Maar ja, of dat verzet groot genoeg is of breed genoeg is om deze stap op het congres nog te kunnen tegenhouden, dat is zeer twijfelachtig. En je ziet bijvoorbeeld dat rood-groen, hè, clubje wat ik net eerder noemde,
de enthousiastelingen, zeg maar.
De enthousiastelingen, die zijn eigenlijk toch al wat, die hebben zich wat beter en wat eerder al georganiseerd. Dus die hebben ook wel, ja, voor mijn gevoel, bij veel leden ook wel de wind in de zeilen.
Het speelde ook heel erg bij de verkiezing vorig jaar bij de PvdA voor de nieuwe partijvoorzitterschap, hè? Daar had je 6, 7 kandidaten. En die vraag van nauwere samenwerking en fusie kwam daar ook wel aan de orde. En ik denk dat rood-groen daar ook wel veel werd genoemd. Er waren ook al vertegenwoordigers van rood-groen, volgens mij.
Ja, maar toen werd Esther Mirjam Cent dus gekozen als partijvoorzitter. Zij werd juist gezien als iemand, hè, die op dit vlak wel de boel bij elkaar kan houden, maar ook wel wat behoudend was. Ik begreep deze week dus van de critici in de PvdA dat zij een beetje teleurgesteld zijn in haar, dat zij dus wel nu, hè, volop die stap voor de fusie in de Eerste Kamer heeft omarmd.
Dat krijg je dan natuurlijk ook. Ja, wat je bij die tegenstanders van zowel GroenLinks als de PvdA steeds terug hoort is, onze partij verschilt heel erg van de PvdA / GroenLinks. Wat zijn die verschillen?
Ja, nou kijk, het is, er zit heel veel in als je zegt, die partijen zijn ontzettend op elkaar gelijk. Ik noemde eerder al even, hè, in de Tweede Kamer stemmen ze ongeveer 95% hetzelfde. Er is het hilarische voorbeeld mei 2019, dat de stemwijzer voor de Europese verkiezingen, dat wordt heel vaak door de voorstanders aangehaald, hè, was gemaakt. En dat die 2 weken vertraging had, want wat was er nou gebeurd? PvdA en GroenLinks hadden op meer dan, of nee, precies 60 stellingen precies hetzelfde geantwoord. Kun je dit nagaan? 60 stellingen. Toen zijn er 2 stellingen toegevoegd waar ze toch nog op 1 punt verschilden. Nou, toen kwam de Europese stemwijzer dus 2 weken te laat beschikbaar. Ja, dat geeft wel aan dat de partijen in standpunten bijna op alle grote thema's toch wel in grote lijnen in ieder geval hetzelfde denken. Ja, dat is gewoon zo. Ze zijn ook, dat is wel overigens een ontwikkeling, denk ik, van de laatste 10, 15 jaar, hè, dat ze echt ook inhoudelijk heel erg sterk naar elkaar zijn toegegroeid. Dus er wordt vaak gezegd, GroenLinks is roder geworden, is linkser geworden, ook weer vooral op sociaal-economisch gebied, onder Klaver. Meer bijvoorbeeld dan onder Halsema, hè, die nog als wat liberaler werd gezien, als meer van het midden.
Klaver heeft natuurlijk van vermogensgelijkheid ook wel echt gewoon onderwerp
gemaakt. Ja, precies. Dus die beweging heb je gezien inhoudelijk bij GroenLinks. Bij de PvdA heb je het omgekeerde gezien, denk ik, van dat het PvdA is wel weer wat groener geworden heeft. Ook het belang van klimaatbeleid wel meer omarmd.
Heeft Mr. Green Deal Timmermans natuurlijk in Europa.
Ja, precies. Bijvoorbeeld.
Jaren terug hebben Samsom en Klaver die klimaatwet ontworpen en door de Kamer gekregen. Als je tegenstanders bij GroenLinks hoort zeggen, PvdA is niet groen genoeg, niet radicaal genoeg op klimaat, dan zegt Klaver, kijk naar wie hier bij de PvdA het voortouw nemen. Frans Timmermans en zijn adjudant Diederik Samsom in Brussel. En in de Tweede Kamer Joris Thijssen, voormalig Greenpeace medewerker. PvdA is natuurlijk echt groener geworden. En ze proberen dat verschil weg te poetsen. Op die
maar er zijn wel verschillen.
Ja, nou ja, kijk, klimaat, daar zijn de inhoudelijke verschillen dus wel kleiner geworden. Het wordt wel, je hoort binnen beide partijen nog wel, het wordt toch als voorbeeld genoemd van dat de partijen daar nog wel enigszins op verschillen door bijvoorbeeld in hoeverre hou je rekening met hoe dit gewone mensen raakt. hè, dan hoor je binnen het PvdA toch nog wel sterk van ja, onze kiezers moeten het wel kunnen meemaken. Het moet ook haalbaar en betaalbaar zijn. Hè, dat vinden die kritische leden. Terwijl GroenLinks stelt uiteindelijk milieu boven de mensen. Dat wordt dan een beetje daar gemopperd van. Hè, we moeten wel iedereen kunnen meenemen in die klimaattransitie. Tegelijkertijd, hè, ze zijn, als je dan ook samen, zoals 2 weken geleden, zo'n uitgebreide gezamenlijke klimaatvisie kan presenteren, dan zal dat toch in de praktijk niet het grootste struikelblok zijn. Ik denk dat migratie en vluchtelingen wel nog een onderwerp is waar de partijen wel toch nog iets op verschillen. Dat kon je ook op dat avondje nog wel horen. Dat Atje Kuiken bijvoorbeeld zei, ja, ik ben toch wel heel zeer kritisch op arbeidsmigratie. Daar legde zij er ook wel de nadruk op van, we kunnen natuurlijk, de PvdA is voor ruimhartig opvang van vluchtelingen, maar we kunnen niet iedereen opvangen. Dat zal je uit de mond van Jesse Klaver gewoon niet zo snel horen. En dat vinden GroenLinksers, die worden al snel een beetje kriebelig van dat soort teksten. Dus een gezamenlijk migratiestandpunt formuleren, dat is misschien, en dat geven voor- en tegenstanders toe, bij zo'n eventuele fusiepartij nog wel een uitdaging. Maar verder zijn het eigenlijk hele kleine dingen. Ik heb er nog een paar hier opgeschreven. Ja. De PvdA was niet vanaf het begin tegen Lelystad Airport bijvoorbeeld. Het boerkaverbod, GroenLinks tegen PvdA voor. CETA, het handelsverdrag, daar was de PvdA oorspronkelijk voor. Ja, precies. En GroenLinks vanaf het begin tegen.
PvdA is gedraaid uiteindelijk, hè?
Ja, de inlichtingenwet, sekswerkers. Kijk, dit zijn wel kleinere punten.
Je kan je inderdaad afvragen of kiezers, dus niet zozeer leden, maar gewoon kiezers, of die dit soort verschillen zouden kunnen opnoemen.
Nou, dat denk ik zeker niet. En al helemaal de vraag of kiezers daar dan over zouden vallen, of dat het grootste probleem zou zijn.
Maar wat je net zei, eventjes over bijvoorbeeld klimaat en over betaalbaar en haalbaar houden en GroenLinks die daar wat radicaler in staat. Heeft dat niet ook te maken met de verschillende achterbannen van die twee partijen? Ik bedoel, de PvdA, arbeiders, het zit in de naam, zal ik maar zeggen. GroenLinks heeft ook echt nadrukkelijk een andere achterban.
Ja, en zeker in ook de groepen kiezers waar de partijen zich ook op willen richten. Daar heeft de PvdA natuurlijk altijd, dat was altijd de grote linkse volkspartij, die zowel hoogopgeleide mensen als de lager opgeleide onderklasse in één en dezelfde partij wilde verenigen. Dat is ook uitdrukkelijk het doel van de PvdA. Overigens is ook de PvdA een deel van die lager opgeleide achterban al lang kwijtgeraakt. Mm-hmm. Maar die willen ze graag, dat is nog wel, zit echt in hun DNA om die mensen te willen bereiken. Ja, GroenLinks heeft dat altijd al wat minder gehad. Die hebben die kiezers nooit gehad. Dus GroenLinks heeft gewoon een hele hoog opgeleide achterban. En veel meer een achterban die puur in de Randstad woont. Inhoudelijk denken ze natuurlijk wel in grote lijnen hetzelfde over heel veel dingen, maar het zijn wel verschillende groepen.
Klaver heeft wel geprobeerd in de afgelopen jaren om er een bredere volkspartij van te maken. Hij had zijn kantine-tour door Nederland. En dan ging hij de gewone mensen zoeken. Vrachtwagenchauffeurs, verplegers, onderwijzers.
Is dat ook echt gekomen?
Ja, ik heb een paar van die kantine-tours meegemaakt. En de laatste kantine-tour was ook weer heel groot in de Ziggo Dome, geloof ik. Of die andere, AFAS Live.
En zaten daar echt vrachtwagenchauffeurs in de zaal?
Daar waren een paar duizend mensen. Maar en toen was ook de zaal rood gekleurd. Het was meer een SP-bijeenkomst. Zeker nadat een lokaal iemand een vraag stelde en die bleek Jan Marijnissen te heten. Maar het is niet.
Was het?
Het was een naamgenoot, maar het was heel grappig. Maar het heeft niet geleid tot een grotere verkiezingsuitslag met alle kiezers van de SP.
Maar kwam die groep er ook echt op af? Ja, zat de Ziggo Dome echt vol met mensen die hij wilde bereiken?
Wat mij steeds opviel, dat die waren allemaal keurig geselecteerd door vakbonden, waar GroenLinks dan de banden mee had. Dat waren niet van nature GroenLinks-stemmers. En ik heb ook niet het gevoel dat ze dat zijn gaan doen in de afgelopen verkiezingen.
Maar überhaupt, links is natuurlijk het contact met zeg maar wat de afgehaakte kiezer wordt genoemd, natuurlijk eigenlijk al een tijdje helemaal kwijt. Hè? Dus PvdA is die groep kwijtgeraakt. GroenLinks heeft die groep nooit aangesproken, nooit echt gelukt.
Maar je hebt een deel van de PvdA die zegt, we moeten die mensen weer terugkrijgen.
Precies.
Maar lukt dat als je dan met een partij als GroenLinks, waar toch wel, hoe zullen we dat omschrijven, de cosmopolieten, de happy few, de zich ook wel verenigen?
Dat is dus precies de vrees van de critici binnen de PvdA met name. Dat die zeggen, wij gaan deze kiezers die wij ook willen bereiken, gaan we nooit terughalen als we nu één partij worden met GroenLinks. Want het imago van GroenLinks is voor die kiezers echt gewoon een no-go, zeg maar.
Ja, overigens was het avondje van Klaver in AFAS Live, hè? Niet in de Ziggo. kleiner
verschil. Ja, ik wist het even niet.
Die vooroordelen, want voor een deel is het dus gerechtvaardigd. Het zijn echt twee verschillende achterbannen. Voor een deel zijn het natuurlijk ook gewoon vooroordelen. En deze week zaten Paul Rozemuller, fractievoorzitter in de Eerste Kamer van GroenLinks, en Meili Vos, fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, tegenover elkaar bij Nieuwsuur. En ze benoemden toen die vooroordelen over elkaar.
PvdA's die vrezen dat ze nooit meer een gehaktballetje mogen eten. En ik denk dat dat allemaal ontzettend gaat meevallen.
Ja, het lijstje is veel uitgebreider, heb ik begrepen. Maar ik heb het nog niet gezien. Ik begreep dat Rozemuller en Meili Vos kort na de Eerste Kamerverkiezingen van 2019 hadden bedacht, we gaan eens even met de fracties bij elkaar zitten in een restaurant in Den Haag, om elkaar even te leren kennen, om te kijken hoe we onze samenwerking kunnen vormgeven in deze Eerste Kamer. En ze hadden als opdracht meegekregen om dat alle fractieleden van beide partijen moesten over elkaar een lijstje vooroordelen maken. En daar zat deze gehaktbal zeker bij, denk ik.
Wat je ook nog wel bij met name de tegenstanders van fusie als argument hoort langskomen, is dat beide partijen toch wel in een hele andere politieke traditie staan. En een soort ander uitgangspunt hebben van politiek. Hè. Dus de sociaaldemocratie versus GroenLinks, dat wordt dan altijd een beetje betiteld als het ecologisch socialisme. Dat GroenLinks toch altijd een partij is geweest die van buiten de bestaande orde wil inbreken op het systeem om dat radicaal te veranderen. Terwijl de PvdA natuurlijk altijd een bestuurderspartij is geweest, altijd binnen die bestaande orde heeft gefunctioneerd. En Ad Melkert zei deze week ook nog tegen mij van, we moeten toch eigenlijk kleine stapjes zetten. En beetje bij beetje moeten we het systeem veranderen. Dat is een ander uitgangspunt, een andere benadering. Maar je kan je afvragen als je uiteindelijk op hetzelfde uitkomt, ongeveer qua standpunten, hoe problematisch dat nog is.
Ja in het manifest van de critici van de fusie, GroenLinks tegen de fusie, daar wordt het als volgt verwoord. Groene politiek wil het systeem veranderen om te komen tot een nieuw systeem waarbij we het ecosysteem niet overbelasten en mensen niet uitbuiten. En daarentegen schrijven ze, sociaaldemocraten willen kansengelijkheid en het verbeteren van leefomstandigheden van mensen binnen het oude systeem. Dat is echt een fundamenteel verschil.
Ja.
En dat heeft Ad Melkert dus ook beaamd.
Nou goed, of die fundamentele verschillen samenwerking dus in de weg gaan staan of niet, dat gaat nu blijken nu die leden zich erover mogen uitspreken. Als wij dit uitzenden, grote kans dat je dan al de uitslag weet. Maar we baseren ons nu in ieder geval eventjes op één vandaag, want die peilde deze week hoe de stemming is onder die leden. Pim?
Ja, één vandaag had inderdaad een onderzoek waaruit blijkt dat de steun voor dat voorstel wat nu voor ligt, die gezamenlijke Eerste Kamerfractie, die is in beide partijen onder de kiezers wel even belangrijk. Het was een onderzoek vooral onder kiezers.
Dus niet onder de leden die zich mogen uitspreken?
Nee, was overweldigend groot, wel 80-90% in beide partijen voor. Nou, als het in de leden ongeveer ook zo is, dan wordt het zaterdag niet eens spannend. Maar de steun voor echt een partijfusie, dat werd er ook bij gevraagd en dat wordt natuurlijk wel gezegd, dat zou de volgende stap kunnen zijn richting Tweede Kamerverkiezingen. Ja, dat ligt wel gemengder, dus je ziet wel dat onder de leden hier wel, ze hebben dit wel ook aan de leden gevraagd, nog steeds ongeveer de helft in beide partijen zegt dat moeten we doen en 1 op de 3 echt tegen is.
Maar bij GroenLinks is daar iets interessants gebeurd.
Ja, onder de GroenLinks kiezers dan weer, om het helemaal precies te houden, is de afgelopen maanden wel een steun voor zo'n echte partijfusie behoorlijk afgenomen. Van 57% in, geloof ik, april naar 44% nu in juni. En wat er ook uit bleek is dat er toch in beide partijen nu wat meer mensen zeggen dat ze zijn gaan twijfelen. Dus het is wel interessant dat nu de afgelopen maanden is er zoveel. En nu is het hele debat is echt losgebarsten in beide partijen. En dat heeft dus ook wel een effect op de steun voor bijvoorbeeld zo'n uiteindelijke fusie.
Stel nou dat die moties en dat referendum, dat die allebei worden aangenomen. Ja. Of dat er een meerderheid is voor dat referendum. Hoe gaat dat dan verder? Wat betekent dat?
Nou, voor de verkiezingen van volgend jaar waar wij als burgers op kunnen stemmen, maakt het niet zoveel uit, want het zijn provinciale statenverkiezingen waar gewoon lijsten van PvdA en van GroenLinks zullen bestaan.
Dus op je stembiljet merk je er niks.
Precies. En die provinciale statenleden worden verkozen. Die mogen dan een paar weken later mogen dan op de Eerste Kamer kandidaten gaan stemmen. Dat zijn ook nog steeds twee aparte lijsten, GroenLinks en PvdA. En als dan die twee fracties zijn gevormd en geïnstalleerd, dan zullen zij bij een eerste vergadering zullen ze besluiten en dat aan de voorzitter mededelen van de Eerste Kamer. Wij zijn voortaan één fractie, de fractie GroenLinks PvdA of de fractie PvdA GroenLinks. En zullen uit hun midden een fractieleider moeten kiezen. Dat is dan gesteld dat zij allebei lijsttrekker zijn. Of Meili Vos van de PvdA of Paul Rozemuller van GroenLinks.
Ja, die vraag werd ze gesteld hè, toen ze bij Nieuwsuur waren. En toen deden ze alsof ze nooit hadden nagedacht over die vraag. Ja. Of het echt volledig uit de lucht kwam vallen.
Als het één fractie wordt, gaat u dan ook naast elkaar staan of wordt het één van beiden?
Nou, moet jij het doen?
Nee, wij staan al naast elkaar. En ja,
oh kijk, hier valt het even stil. Is er niet
over? Logisch dat het grootste smaldeel van die fractie zal de fractieleider gaan leveren.
Maar dat gaat dus toch een beetje een gekke campagne op.
Ja, want er is nog één ander ding. Wat gaat het betekenen? Bij GroenLinks heeft het partijbestuur gezegd, dit is de vraag die voor ligt. Gaan die fracties samen na de verkiezingen? Als de leden daarmee instemmen, dan zal dat ongetwijfeld betekenen dat we in de campagne richting de Provinciale Staten en de Eerste Kamer zullen samenwerken. Dus dat we die samen gaan doen. Dus je gaat elkaar ja, ook wel weer concurreren. In bepaalde provincies spelen natuurlijk lokale dingen waar PvdA en GroenLinks net iets anders in staan. Bijvoorbeeld Vliegveld Lelystad. Dat speelt in de provincie Overijssel, Flevoland en Gelderland.
Denken ze anders over?
Dat denken.
Ja, de PvdA-fractie in Flevoland nog voor opening is bijvoorbeeld.
Ja, dus dat is heel spannend. En dan moeten ze vervolgens wel die gezamenlijke fractie gaan vormen.
Maar als je dus niet gaat, want daar hadden ze ook voor kunnen kiezen. En die stemmen gingen echt wel op in beide partijen ook wel. Het resultaat van zowel het referendum als die moties. Nou, hoewel een van de moties wel, maar is dus minder ver gaan dan wat in eerste instantie wel klonk. En allebei die partijen namelijk samen ook echt die verkiezingen in. Met gezamenlijke lijsten. Ja, daar is dus niet voor gekozen. Nee. Dat levert dus wel een beetje de paradoxale situatie op. Dat je dus samen campagne gaat voeren, maar elkaar nog wel een beetje beconcurreert. Omdat je gewoon als twee losse lijsten.
Ja, maar goed, dat zie je ook wel bij Tweede Kamerverkiezingen. Klaver en Ploemen hebben elkaar ook nooit echt afgevallen in zo'n campagne.
Lijkt me toch dat er wel een niet-aanvalsverdrag komt, nee, zeg maar. En het is ook, kijk, natuurlijk, provinciale thema's spelen lokaal. Maar voor deze verkiezingen is op dat niveau heel weinig aandacht. Het is een heel ander karakter door de Eerste Kamer. Dus ik neem aan dat ze vooral samen rechts gaan aanvallen.
Ik denk dat wij als journalisten en ook zeker de regionale pers zullen hier wel opduiken en die verschillen breed gaan uitvergroten.
Ja, je kan misschien denken, hè, waarom is zo'n Eerste Kamerfractie, waarom is dat nou zo'n groot ding in beide partijen? Nou, dat komt omdat de tegenstanders van dit hele traject, die vrezen en denken dat het hier niet bij blijft en dat die fractiefusie in de Senaat echt de opmaat gaat zijn naar de volgende, veel grotere stap, namelijk misschien wel een gezamenlijke Tweede Kamerfractie en één partij of zelfs een nieuwe partij in de verkiezingen 2025.
Dat ene F-woord.
Ja, precies.
Ja, en wat er dan gaat spelen, we hadden het net even over wie moet de fractieleider in de Eerste Kamer worden, is van ondergeschikt belang. Want als dit gaat gebeuren, wat Pim net schetst, dan moet er een gezamenlijke lijsttrekker komen. En wie gaat de partijleider worden van deze nieuwe partij? Bij GroenLinks zit Klaver is toch weer stevig in het zadel. Hij had een slechte uitslag Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Hij heeft de formatie, dat is niet doorgegaan. Maar hij is weer terug. In de Kamer is hij goed zichtbaar. Zijn collega bij de PvdA, Lilian Ploemen, is weg. Dus hij heeft een beetje het rijk alleen. De gemeenteraadsverkiezingen gingen buitengewoon goed voor GroenLinks. Dus hij zit weer in zijn flow. Die zal niet voorlopig zijn ambitie verminderen dat hij... Hij wil partijleider blijven, ook van die nieuwe combinatie, stel ik me zo maar voor. Bij de PvdA is het ingewikkelder, want die hebben hun partijleider, die was al een soort van interim partijleider na het wegvallen van Lodewijk Asscher, die hebben Lilian Ploemen verloren. Die hebben nu alleen nog maar een nieuwe fractievoorzitter in de Tweede Kamer, Artje Kuiken. En de vraag die bij de PvdA gaat spelen de komende 2 jaar, wie moet daar de partijleider worden als PvdA zelfstandig blijft, lijsttrekker? Nou, er worden wat kanonnen genoemd, Frans Timmermans uit Brussel, Moorman, de voormalig wethouder en lijsttrekker in Amsterdam.
Die zich allebei ook echt heel duidelijk hebben uitgesproken als voorstander van een fusie.
Precies.
Gaan we heel veel luisteren naar Frans Timmermans een week geleden in de Kees Lunshoflezing.
Macht is geen vies woord. Zonder macht geen politiek. Durf dat dan ook te zeggen. En durf dan ook te zeggen, als wij als linkse partijen ooit nog macht uit willen oefenen in het land, zullen we het samen moeten doen. Dat gaat niet meer alleen.
Ja, hij maakte natuurlijk in 2019 de PvdA de grootste in de Europese verkiezingen.
Ja.
Dat was echt ongelooflijk. Niemand kon het geloven. En iedereen schreef het ook echt wel toe aan hem. Het was echt zijn succes. Maar goed, bij diezelfde Kees Lunshoflezing werd hem gevraagd, goh, zou jij het willen? En toen zei hij,
Nee, ik heb de ambitie om iedereen die daar net als ik over denkt, om die te helpen. Met wat ik, met mijn ervaring, met mijn kennis, met mijn bereik, als ik bereik heb, wil ik ze helpen. Maar ik heb niet de ambitie om daar zelf leiding aan te geven. Die ambitie heb ik niet.
Ja, hieruit, ja, voor de goede verstaander zegt hij eigenlijk, ja, ik sluit het ook niet uit. Het zou zomaar kunnen. Over 2 jaar is hij ook zijn termijn afgelopen als eurocommissaris. Hij kan misschien voor een tweede ronde gaan, maar hij zou het zomaar kunnen. Hij is misschien wel wat oud als je een nieuwe partij opricht of laat samenvoegen, laat ontstaan dat je dan een nieuwe frisse leider nodig hebt. Maar ik denk dus dat er bij de PvdA een strijd gaat ontstaan tussen potentiële partijleiders van de Partij van de Arbeid. En vervolgens moet hij dan in de clinch met Jesse Klaver van GroenLinks, gesteld dat hij er nog zit. Wie moet de partij gaan leiden als die twee partijen samen gaan? Dat wordt er een heel ding. En bij de PvdA is het goede traditie dat ze dit soort leiderschapsstrijden vrij bloederig voeren. We herinneren ons nog de lijsttrekkersverkiezing Samson tegen Asscher. Dat was vrij nasty, zoals Samson het heeft ervaren. En hij verloor ook. Dat kan ook het fusieproces wel verstoren, denk ik.
Er komt nog bij dat onder een deel van de PvdA-leden ook het gevoel leeft van ja, wij hebben dit soort mensen nog klaarstaan, hè, voor een eventuele nieuw lijsttrekkerschap. En misschien kunnen we wel weer 25, 30 zetels halen met deze lijsttrekker. Dus het zou ook nog misschien wel uiteindelijk de discussie over een echte fusie met GroenLinks op die manier kunnen verstoren.
Ja.
Als zij willen, hè, als zij willen, als zij zich echt gaan opwerpen.
Dit gaat later spelen. Eerst die eerste horde dus van de Eerste Kamer. Stel maar dat het niet lukt.
Als je bedoelt dat de moties bij de PvdA niet worden aangenomen, die bedoel je?
Bijvoorbeeld, of het referendum bij GroenLinks, ja, GroenLinks kan natuurlijk ook wel eens daar een stuk enthousiaster lijken.
Ja, dat denk ik ook. Alleen GroenLinks heeft ook wel laten weten, dat stond ook in het prachtige verhaal in de Groene, over een soort reconstruerend verhaal over hoe dit fusieproces tot stand is gekomen. Als het bij de PvdA niet lukt zaterdag, deze zaterdag, dan zegt GroenLinks, nou dan niet, dan houden we mee op en dan gaan we ook toekomstige pogingen staken. Dan hebben ze er gewoon geen zin meer in om, zoals, wat is de beeldspraak, om aan een dood paard te trekken.
Maar ook als deze stap, hè, na dit weekend gezet kan gaan worden, dan is het nog allerminst, hè, zeker dat die fusie van een Tweede Kamerfractie net zo makkelijk gaat. Wie dan, of er echt een nieuwe fusiepartij komt, wie die partij dan zou moeten gaan leiden. Dus dan zullen beide partijen nog steeds heel veel moeilijke knopen moeten doorhakken.
Ik zie jullie hier vast nog wel vaker over. Dank jullie wel, Filip de Witwijnen en Pim van den Dol. Redactie van deze aflevering was in handen van Henk Krijgerok van der Werven en Iris Verhulstonk. Montage door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er gewoon weer. Heel graag tot dan.